Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee J.C. de Groot voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur kandidaat S. van den Berg voor ons voor te gaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede is voor de kerkvoogdij met als doel de instandhouding van de eredienst. De derde ook voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 75 vers 1, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 21, de versen 1 en 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. en wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 21. Doe mij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. En zing in aansluiting daarop van Psalm 68, het tweede vers. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zuide vreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Tweede vers van Psalm 68. Nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 21. En we lezen samen de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Kaan in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En zij zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip, en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurden het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Deze geschiedenis vormt de tekst voor de prediking van vanmiddag en als kerntekst lees ik u de versen 1 en 14. 1 en 14. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Laat al wat leeft hem eren, Heere, dat we ertoe gebracht worden, door de kracht van woord en geest, dat ons hart vervult met heilbespiegelingen het schoonste lied van deze koning mogen zingen. De opgestane paaskoning Jezus Christus. Hij die om onze zonden is gestorven en is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O, door zijn opstandingskracht te kunnen opstaan uit de dood waarin wij onszelf hebben gestort. Doden zullen horen de stem van de Zoon Gods en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En wat een wonder, Heere, als dat in ons leven zich voltrokken heeft. Als ons leven, wat ons betreft, werd afgesneden. De weg naar de ondergang werd geblokkeerd. De weg die naar de dood voerde, geen weg meer bleek te zijn. Maar dat u in uw Zoon Jezus Christus een verse, een nieuwe, een levende weg wilde openbaren. zodat wij met onze zonde en met onze schuld tot hem zouden gaan. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En Heere, die woorden mogen ook vanmiddag weer klinken. En nu komen wij u eerbiedig vragen of u dat woord zijn kracht wil laten doen in onze harten. Voor het eerst, opdat wij tot geloof en bekering worden gebracht als wij nog vreemd zijn aan de kennis van de Heer Jezus Christus. En als wij u mogen kennen, Heere, ook dat wij zullen verlangen om u te vervolgen te kennen, zoals die woord dat zegt. Dat daar een opwassen mag zijn in de kennis en in de genade van onze Heere Jezus Christus, wien te kennen toch het eeuwige leven is, buiten twijfel. Maar buiten wie geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En dat maakt het evangelie van vrije genade ook zo ernstig. Het is van tweeën één. Of wij blijven die we zijn, of het net wordt aan de rechterzijde uitgegooid. En ons leven gaat over een ander spoor. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mijn verstruikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Heere, maak het goed hier, in uw huis, waar we samen mogen zijn, en wat een voorrecht is dat. En ook degene die met ons meeluisteren of kijken wellicht, wil ook thuis de zegen van uw woord schenken. Dat niets de loop van uw getuigenis zal hinderen. Dat we ademloos mogen luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, we bidden het u alles in de vergeving van onze zonden en om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 89 en daarvan het zevende en ook het achtste vers. Psalm 89, vers 7 en 8. Gemeente, het gaat vandaag over de derde verschijning van Jezus aan zijn discipelen. Voor ons een overbekende geschiedenis. Van onze kinderjaren af is dit verhaal ons al voorgehouden. Deze geschiedenis, een wonderlijke geschiedenis. Hoeveel preken zullen we er al over gehoord hebben? Maar eerst maar een vraag gesteld aan ons allemaal. Wat is nou de uitkomst geweest van al die woorden die we over de verschijningen van de Heer Jezus Christus hebben gehoord? Het gaat hier immers over de openbaring, de verschijning van Jezus aan de discipelen. En is dat nou ook in ons leven gebeurd? Hebben we de Heer Jezus Christus leren kennen? Is Hij ook onze borg en zaligmaker geworden? Mogen we weten waar Hij met onze zonden gebleven is? Hij is toch immers het lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. De apostel Paulus schrijft er ook zo heerlijk over. Maar wanneer het God behaagd heeft, die mij van zijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade, zijn Zoon in mij te openbaren. En wat heeft hij groot en goed van deze Heer Jezus mogen getuigen. Hij die een vervolger was van Jezus, is een trouwe volgeling geworden. Zijn hart is volgemaakt door de kracht van woord en geest. En zo werkt de Heer nog steeds. Ik ken een heel mooi gezang dat mij ontzettend aanspreekt. Ja, uw liefde zocht mij. En uw bloed dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. En die zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus is onmisbaar nodig tot u en mijn zaligheid. En alle prediking is, als het goed is, er om begonnen om u en jou te bewegen tot het geloof. Zoals de apostel Paulus dat ook zegt. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Als de apostel Petrus vol is van de Heilige Geest, dan zegt hij, want de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, door welke wij zalig moeten worden. Ik ken u niet. De Heere kent ons allemaal. En die kent ook de gesteldheid van ons hart. En wanneer wij, als we deze dingen horen, nu moeten zeggen dat we nog vreemd zijn aan die zaligmakende kennis van de Heer Jezus Christus. Dat wij niet weten wat het is om in Hem te geloven. Dat wij niet weten wat het is om Hem lief te hebben. Dan zou ik u en jou willen vragen, ga er dan eens biddend voor zitten vanmiddag. En laat nu al dat gebed opklimmen uit uw hart, Heere. Mag ik u leren kennen? Mag ik uw woorden verstaan met mijn hart? Onze tekstwoorden beginnen met: na deze openbaarde Jezus zichzelf weer aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En dan krijgen we te horen hoe het daartoe ging. En dat gaan we nu vanmiddag volgen. En daar zitten heerlijke lessen in, ook voor ons geestelijk leven. Openbaren, zo zeiden wij, is verschijnen. En dan weten wij uit hoofdstuk 20 dat de Heer Jezus al twee keer aan zijn discipelen verschenen was. Nadat hij was opgewekt uit de doden. En dat gebeurde op een bijzondere manier en dat was ook wel nodig. Want hij moest ervan overtuigen dat hij was opgestaan uit de doden. Die discipelen waren in grafstemming, zo kunnen we dat gerust zeggen, bijeen in Jeruzalem, achter gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. Wenend en treurend. Geen geloof meer, geen hoop meer, wel liefde, maar dan tot een dode Jezus. We lezen dan, zij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar het woord zegt het al, ze hoopten het. Het was een hoop van de spinnenkoppen gebleken, zoals de schrift dat noemt. En dat was als een spinnenweb, als het ware, zo weggevaagd. En dan, te midden van die grote nood, verschijnt de Heer Jezus met die overbekende woorden: Shalom, vrede zij u. Zo stapt hij binnen bij zijn kerk, bij zijn bruid, bij zijn kinderen. En dan niet tevreden zoals de wereld die geeft, nee, zoals alleen Christus die kan geven. Dat is de vrede door het bloed van het kruis. En wat zien we dan? Dat die discipelen bevreesd zijn, want ze denken dat ze een geest zien. En dan toont Jezus zijn handen en zijn voeten en hij eet ook voor hun ogen een honinggraat en een gebraden vis op, om ze maar te bewegen tot het geloof dat hij uit de doden is opgestaan. En hoe heerlijk is het dan om te lezen: de discipelen dan verblijden zich toen ze Jezus zagen. Dat is nog een zaak van geloof geweest. De woorden van Jezus zijn in geloof ontvangen. En ze mogen zich nu verheugen met elkaar in de opgestane Heere, Jezus Christus. Het geloof dat werkzaam is door de hartelijke liefde, kent nou eenmaal ook een hartelijke vreugde in de Heere. In Galaten 5 worden ons de vrucht van de geest opgesomd. En de eerste drie daarvan zijn liefde, blijdschap en vrede. En dat zijn uitgerekend ook de vruchten die het paasevangelie beheersen. En vandaar dat ik ook Psalm 68 vers 2 heb laten zingen. Weten we van die vreugde in God? Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Heerlijker kan het ons niet gepreekt worden. En dan volgt nog een tweede, ook wonderbaarlijke verschijning. Want er was er één niet bij, dat was Thomas. En Jezus heeft Thomas gemist. Nog meer als dat Thomas Jezus miste. Thomas was in de eenzaamheid gevlucht. Die had geen behoefte aan contact met zijn broeders. Maar ja, de andere zondag erop was hij toch wel bij de discipelen geweest. En die hadden vol enthousiasme verteld dat ze de Heer hadden gezien. Maar ach, dan stelt hij geloofseisen. Dan zegt hij: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen, en mijn vinger niet steken het teken van de nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En ja, de Heere Jezus voldoet aan de eisen van Thomas. Jezus was er niet bij, maar hij wist het natuurlijk wel wat daar gebeurde achter gesloten deuren in Jeruzalem. En de andere zondag, jawel hoor, daar staat Jezus ineens weer in het midden van zijn discipelen. En het klinkt weer shalom. Ook vrede voor Thomas door het bloed van het kruis. Vrede, zei u lieden. Wat een neerbuigende goedheid van de Heere toch. Dat die apart zo'n kind, die in eenzaamheid zou wegkwijnen, opzoekt. En dan direct ook aan de gestelde eisen van Thomas voldoet. Hij komt echt speciaal voor Thomas. Want Jezus zegt tegen Thomas: breng uw vinger hier. Dat betekent dat hij erop gewezen heeft: breng je vinger hier. Dat wilde hij toch? En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Dat wil je toch? En, zegt Jezus er dan bij, zijt niet ongelovig, maar gelovig. En dan horen we een belijdenis die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van de Bijbel. Want dan belijdt Thomas: mijn Heere, dat komt wel meer tegen. Maar dan benoemt hij Jezus ook als mijn God. De mens Jezus beleden als mijn God. Nooit gehoord tevoren. En het zal ook na deze belijdenis niet meer gezegd worden in de schrift. Een volstrekt unieke belijdenis. Op welke grote geloofshoogte mocht deze Thomas komen. Heel bijzondere verschijningen dus. En nu zijn deze discipelen tot geloof gekomen in de opgestane levensvorst. En wat wacht nu nog? Wel, de hemelvaart, en daar heeft Jezus al direct na zijn opstanding uit de doden over gesproken. Tegen Maria Magdalena, dat weet u. Die moest naar de discipelen toe gaan en zeggen: Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. En ga dan heen in Galilea, want daar zal ik u ontmoeten. Nou, nu treffen we die discipelen in Galilea aan. De plaats waar ze vandaan kwamen, waar ook Jezus 33 jaar gewoond heeft. 30 jaar in Nazareth, 3 jaar in Capernaum. Ja, Jezus zou ten hemel varen, maar hoe en wanneer? Dat moesten ze maar stil en gerust afwachten. En wat gebeurt er nu? Petrus die zegt, ik ga vissen. En dan staat er dat de anderen daarin bewilligden. En dan staat er dat ze in die nacht niets vingen. Dat is niet bij geval gebeurd. Je zou zeggen als Jas ervaren vissers. Want daar waren een aantal discipelen bij die echt met vissen grootgekomen waren. De hele nacht bezig ben en je vangt niks. Dat is haast ongelooflijk. Maar ik denk dat het zo is dat met het oog op het verloop van de geschiedenis, Jezus er zelf heeft voor gezorgd dat er geen visje in dat net kwam. Hij bestuurt en regeert immers alle dingen. Straks zullen er door zijn toedoen 153 grote vissen in het net zitten. Daar heeft hij ook voor gezorgd. Hij regeert en bestuurt ook de dieren en dat weten de kinderen ook. Denk eens aan de geschiedenis van Daniel. Die wordt in een leeuwenkuil gegooid met hongerige leeuwen. Die expres geen eten hadden gekregen. Opdat ze onmiddellijk Daniel zouden verscheuren. En iedereen dacht dat Daniel onmiddellijk verscheurd zou zijn geworden. Maar u weet het, als de koning dan niet kan slapen en hij 's morgens heel vroeg gaat kijken, dan is Daniel nog in leven. Heeft de Heer ervoor gezorgd dat die leeuwen hem niks hebben gedaan? Wat denkt u van die wonderlijke geschiedenis van Jona in de vis? Jona die zo dwars was dat hij precies de andere kant uit ging als de Heer wilde. Hij moest naar Nineveh. Maar hij ging precies de tegenovergestelde richting uit. En dan wordt hij tenslotte overboord gegooid. Omdat de zeelieden wel merken dat het oordeel Gods op hun schip rust en dat ze dreigen te vergaan. En dan beschikt het, dat staat er letterlijk, hè, dat de Heer dan een vis beschikt. Die Jozef, Jona opslokt. En na 3 dagen wordt hij uitgespuwd op het strand. Wat denkt u van de haan? Waarvan Jezus heeft gezegd, eer de haan gekraaid zal hebben, zult ge mij 3 maal verloochenen. En Jezus heeft, of Petrus heeft 3 maal gezegd dat hij Jezus niet kende, tenslotte zelfs onder vloeken en eedzweren. En dan kraait de haan. En dan gaat Petrus naar buiten, dat weet u, om bitterlijk te wenen. Toen werd hij indachtig het woord dat de Heer Jezus tot hem gesproken had. Wat denken we van de raven, die bij Elia, notabene roofvogels, die bij Elia het eten kwamen brengen. Iedere dag. Ook het eigen werk Gods. En dan tenslotte denk ik aan die geschiedenis van Jezus. Dat er gevraagd wordt waarom hij geen tempelbelasting betaalt. En dan stuurt Jezus Petrus op pad. Hij zegt, ga je hengel eens halen en ga eens vis vangen in de zee van Tiberias. En hij gooit zijn hengel uit en de eerste, de beste vis die hij vangt, heeft een zilveren muntstuk in zijn bek. Er staat er, een zilveren muntstuk. God beschikt dus ook de vissen, dat hebben we zojuist wel gehoord, en andere dieren. Maar ja, ook al konden ze nog zo goed vissen, ze hebben niks gevangen, dan komen ze 's morgens vroeg, komen ze in richting van wal, en dan staat Jezus op de oever. Jezus weet heel goed dat ze niks gevangen hebben, en dan vraagt hij aan zijn discipelen, Mijn lieve kinderen, hebben jullie niet enige toespijs? Hebben jullie niks, geen beleg bij je, voorop mijn brood? Het antwoord was kort. Nee. En nachtvissen en helemaal niks vangen, dat blijft ook voor ervaren vissers een teleurstellende bezigheid. Maar wat ons opvalt, geen herkenning van Jezus. Nog van zijn persoon zoals die daar staat. Nog van zijn stem die klinkt. En dat is toch wel het opvallende, dat na de opstanding van Jezus Christus uit de doden, hij met een verheerlijk lichaam is opgestaan. En dat in eerste instantie dat lichaam niet herkend wordt. En zelfs de stem ook niet in dit geval. En dat zien we bijvoorbeeld al bij Maria Magdalena gebeuren. Die loopt ook over van verdriet in de graftuin van Jozef van Arimathea. Ze heeft een leeg graf aangetroffen. En ze was naar het graf gekomen om haar meester te beschermen tegen bederf met haar specerijen. En dan denkt ze dat ze de tuinman ziet. En dan klinkt het ineens uit de mond van Jezus: Maria. En dan hoort ze: Rabboni. Mijn schapen horen mijn stem. Rabboni, zegt ze. Mijn meester. En ze wil hem onmiddellijk vastpakken. Bij de voeten. Met twee handen. Om hem bij wijze van spreken nooit meer los te laten. Raak mij niet aan. Ze moest leren dat Jezus niet bij haar zou blijven. Dat hij op weg was naar het vaderhuis met zijn vele woningen. En vandaar dat hij tegen haar zegt: ga naar mijn broeders toe. En dan ga je hen vertellen: ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Tot mijn God en tot uw God. Als Jezus door gesloten deuren heen komt in Jeruzalem, is er ook geen herkenning. Ze denken een geest te zien. Ze hebben hem ook niet herkend aan zijn stem. Shalom, vrede, zei Lieden. Nee, hij moet zich echt aan hen openbaren. En neem de Emmausgangers. Die lopen met hem op. En Jezus onderwijst uit de schriften. Hij gaat zelfs met ze naar binnen om te eten. En pas in de breking van het brood wordt hij hun bekend. Openbaart hij zich. Onbekend hier aan de oever. Geen broodbeleg voor Jezus. En nu zegt hij: werp je net uit aan de rechterzijde. En gij zult vinden. Ja, wat doe je daar nou mee? Als je met zoveel teleurstelling bijna al wel bent. En denkt: jongens, zit erop. We gaan naar huis, even wat eten, gauw naar bed. Uitrusten van de vermoeiende nacht. Nee, een onbekende man die zegt: werp je net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze doen het. Op het woord van die onbekende man gaan ze het net uitwerpen aan de rechterzijde. En daar ligt een belofte, nietwaar? Gij zult vinden. Misschien is dat wel de drijfveer geweest. Dat ze toch gedacht hebben: nou ja, baat het niet, het schaadt ook niet. Zoals Naaman ook de Jordaan inging, weet u het nog? Hij had er ook geen zin in. En uiteindelijk dan toch het doet. En dan met een babyhuisje tenslotte boven water komt. Volkomen genezen van zijn melaatsheid. Zoekt en gij zult vinden. Jezus geeft ook aan waar ze moeten zoeken. Aan de rechterzijde van het schip. En wat die discipelen niet weten is, dat Jezus weet dat daar 153 vissen klaar liggen. Die liggen gewoon te wachten tot dat net uit het schip wordt gegooid. En die vissen weten niet hoe gauw ze in dat net moeten zwemmen. Hij regeert en bestuurt alle dingen, hè? Zo hebben we al met elkaar afgesproken. Wat hebben we toch met een verrassend God te doen, nietwaar, als je zulke dingen leest. En dan kunnen we dit toch in een toepassende zin vragen. Is het net ooit wel eens aan de andere zijde van je leven uitgeworpen? En dat is een vraag die met ja moet worden beantwoord, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Zo ernstig is het wel. Als wij op onze oude paden door blijven gaan, dan gaan we tenslotte ten onder aan ons eigen ongeloof en verzondigde leven. Het moet dus anders. Het net aan de rechterzijde uitwerpen. Je zou ook kunnen zeggen, er moet geloof en bekering komen. De Bijbel spreekt ook over wedergeboorte. Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En hoe de Heere dat werkt, daar is hij volkomen vrij in. En dan gaat de Heere met iedere zondaar zijn eigen soevereine weg. En laten we niet proberen om mensen in een bepaald keurslijf te wringen. Dat wij aan allerlei dingen moeten voldoen. Die vaak niet eens in de Bijbel voorkomen. Ik herinner mij nog dat ik studeerde aan de theologische faculteit in Utrecht. En dat ik terwijl ik college volgde daar, me buitengewoon ongelukkig voelde. Het leek al alsof ik helemaal geen geloof meer had. Ik twijfelde er zelfs aan of de Heere ooit in mijn leven was gekomen. Zo was de situatie in mijn innerlijk. En dat ging zo ver dat ik ben de collegezaal uitgevlucht. Ik heb mijn auto gepakt en ik ben gereden naar een kind van God. Een oude oma sloof, 90 jaar oud. Wij zeiden vroeger een geoefend kind van God. En die woonde in Harmelen. En ik ging naar Harmelen toe om een nood aan haar voor te leggen. Of zij mij soms helpen kon. En toen kwam ik daar. En daar zat toch een man op bezoek bij omaatje Sloof. Nou, dat was natuurlijk een geweldige tegenvaller. Als je aan die vrouw je hart wil verklaren en er zit daar een vreemde man die je niet kent, ja, dan durf je niet te spreken. Dus ik kwam daar binnen heftig teleurgesteld. Maar toch, de nood was zo hoog dat ik toch ging zeggen wat er in mijn hart leefde. Dat vreselijke ongeloof. En het niet geloven dat de Heere ooit een goed werk in me begonnen was. En die man die zat heel begrijpend te knikken. En die zei, het is zo herkenbaar hoor. Dat volk van Israël heeft ook 40 jaar in de woestijn gezworven. En het merendeel van hen heeft de Heere geen welgevallen gehad. En ze hebben wat afgemurmureerd. En ze hebben het in ongeloof geleefd. Ach, en weet u. Ik kreeg daar een soort vertroosting. Ik denk, oh, dus het is niet zo vreemd dat dit mij allemaal overkomt. Is wat dat je geholpen weet met ongeloof? Terwijl de Heere daarvan zegt, de ganse dag heb ik verdriet gehad van een tegensprekend en ongehoorzaam volk. En daardoor vertroost worden. Ja, die man begreep me. En daar was ik heel dankbaar voor. En ik was uitgesproken. Ik had in ieder geval iemand die me begreep. Oma Sloof had geen woord gezegd. En toen vroeg ik aan die man, zou u voor me willen bidden? Toen zei hij, ik kan niet bidden. Ik zeg, ik kan niet bidden. U bent toch een kind van God? Hij zegt, wie zegt dat? Ik zeg, ja, dat denk ik als ik u zo hoor spreken. Dan weet u er toch van. Hij zegt, ik heb altijd onder Gods volk verkeerd. Ik weet wel de gangen van Gods volk. Hij zegt, maar zelf, nee. En toen liet ik mij iets ontvallen. Ik zeg, dus u bent een papegaai. U praat na en u weet niet eens waarover u het heeft. papegaai die kan ontzettend goed praten, maar de beest weet echt niet waar hij het over heeft. Hij heeft niet gebeden, hij is zo weggegaan. En toen bleef ik over alleen met oma Sloof. Ze zegt, jongen, wat moet je daar nou mee? Ze zegt, jij moet met je nood zijn bij de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Jij moet zijn bij hem die in al onze benauwdheden benauwd is geweest en daarom behoorlijk medelijden kan hebben met al jouw zwakheden. Er is maar één naam. En dat is die van Jezus. En tot hem de toevlucht nemen. Hij is krachtig bevonden, zei ze. Een hulp in benauwdheden. Waar moeten we zijn? Wij moeten acht geven op het woord. En in gehoorzaamheid aan het woord onze weg gaan. De beloften Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Kijk eens wat hier gebeurt. Werp je net uit aan de rechterzijde. Ze hadden bij wijze van spreken allemaal kunnen zeggen, ja, daar hebben we geen zin in. Maar ze deden het toch. En 153 vissen. Ze wierpen het dan. In gehoorzaamheid. En ze vingen ook, precies zoals de Heer Jezus het beloofd had, en gij zult vinden. En dan kunnen ze vanwege de menigte van de vissen het net niet aan boord hijsen. Dat is op zich natuurlijk al een geweldig wonder geweest. Maar het wordt nog veel rijker. Want zodra Johannes ziet dat ze dat net vrijwel niet boven water kunnen krijgen, vanwege de menigte van de vissen staat er, en het net scheurde niet, dat was ook al zo'n wonder. Dan beseft hij ineens, gelet op het wonder en het bevel van die man die daar staat. En dat is een zaak van liefde geweest. Dan roept hij ineens uit. Het is de Heere. Dan mag je zien, letterlijk hè, dat het geloof door de liefde werkzaam is. Want wat zegt hij dan in vers 7? Dat zegt hij natuurlijk niet voor niets. Dat hij noemt zijn naam niet, maar degene die dat uitroept, het is de Heere. De discipel dan, welke Jezus liefhad. In de vertaling die voor u ligt en die ik gelezen heb, daar staat die u liefhad. En dat zou verwarring kunnen geven, want dan zou het erop kunnen duiden dat er staat dat Johannes Jezus lief had. Dat is ook wel zo, maar dat staat er niet. Want er staat namelijk een vierde naamval. In de gewone Statenvertaling staat welken met een N. En dat betekent dat Johannes het leidend voorwerp is van de liefde van Christus. En wat is dat heerlijk, hè? Als je dat mag weten. Hij wist het en hij zou het ook laten schrijven in de eerste Johannesbrief. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En nu zegt hij het hier tegen zijn broeder Petrus, ze zullen waarschijnlijk vlak bij elkaar gestaan hebben. Het is de Heere. En zodra Petrus van Johannes verneemt, het is de Heere die daar op de oever staat. Dan bindt hij zijn opperkleed vast, want hij wil toch netjes voor zijn meester verschijnen en voor zijn heren. En dan krijgen we Petrus ten voeten uit. Die springt pardoes zo buitenboord. Hij moet naar Jezus toe. En hij kan niet wachten totdat ze met dat schip en met dat sleepnet aan de wal zijn. Ze waren nog zo'n 75, 80 meter bij de wal vandaan. Nee. Hij moest zo snel mogelijk bij Jezus zien te komen. En wat zien we daarin ook? De liefde van Petrus tot Jezus. En de blijdschap van Petrus voor Jezus. Dat hij daar zijn meester aan de oever ziet staan. En tegelijkertijd zien we ook die wonderlijke karaktertrekken van Petrus terug. De onstuimigheid en de heftigheid waarmee het gebeurt. Hij kan niet wachten tot dat zeepje aan de kant is getrokken. Nee, naar Jezus toe. Ik heb een hele lieve schoonvader gehad. Hij is overleden al lang geleden. Die is 50 jaar, bijna 50 jaar diaken geweest in de oud-gereformeerde gemeente van Kinderdijk. En die zei het nogal eens. Het had indruk kennelijk op hem gemaakt. Dat er een vrouw was die zei, ik moet Jezus hebben. Ik moet Jezus hebben. En zei mijn schoonvader, ze kreeg Jezus. En daar had hij toch iets moois bij. Toen ze Jezus had gekregen, schreef ze op de schoorsteenmantel, je weet wel, allemaal kachels vroeger. Die maakte heel veel stof als je ze 's morgens een beetje aan de gang moest krijgen. Het dwarrelde over de stof door de kamer. En hij had een zwarte schoorsteenmantel. En dan lag daar het stof op. En toen schreef ze daar, met de vinger in het stof, ik ben des Heren. Ze wist zich het eigendom van de Heer Jezus Christus. Dat is nu de enige troost bij er in leven en in sterven. Denk aan zondag 1. Dat ik mij het eigendom mag weten van de Heer Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden heeft betaald. Ik ben des Heren. Niet gekocht door de prijs van zilver of goud, maar met de prijs van zijn dierbaar bloed. Het is de Heere, recht door zee, op Jezus af. We hadden voor de dienst even gesprek als broeders samen in de consistorie. Ik heb deze week het voorrecht gehad om een lieve broeder, dominee Blom, te begraven. En het is wel apart dat wij vorige week, toen hij nog leefde, enkele dagen voordat hij stierf, en ik bij hem was, aan mij vroeg, waar hoop jij zondag over te preken? En toen zei ik, ik hoop te gaan preken over Jezus die aan de oever staat, als de discipelen terugkomen van een nacht dat ze niks hebben gevangen. En toen hij dat hoorde, leek het voor mij alsof de hemel voor hem openging. Want ineens zei hij, het is de Heer. En dan moet u weten dat hij vanuit zijn ziekenkamer keek op het water. Je zag al direct water en dan verderop de oever. En tijdens zijn ziek zijn heeft hij zo vaak gezegd dat hij voor zich zag hoe dat water de doodsjordaan was, waardoor hij heen moest. Maar dan stond op de oever Jezus. En toen ik ging vertellen dat ik erover ging preken, ja, kwam er een soort vuur in zijn binnenste. En hij riep het uit, het is de Heere. En we hebben nu gehoord dat dat door geloof en liefde werkzaam is. Nou, dat maakte ik mee. En toen riep hij en stak zijn hand uit naar boven. Hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog, Heere? Zijn ziel bezweek van sterk verlangen om zijn Heere te ontmoeten. En 3 dagen later was het zover. Is hij ingegaan in de vreugde van zijn Heere. Petrus ging recht door zee op Jezus af. En ik mag u preken dat niemand van ons zich wat dat betreft hoeft in te houden. Want het kan toch ook zijn dat je hunkert naar de vergeving in en door Christus. Dat zondepak niet meer te dragen is. Ik mag u toch een weg preken waarbij u heel die last kwijtraakt. Onvoorwaardelijk. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt. In Jesaja lezen we letterlijk dat hij wacht om genadig te zijn. Ja, hij roept het ons toe. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En dan doet hij er nog een schepje bovenop vanmiddag. Wie tot mij komt. En dan staat er echt in de schrift. Wie dat ook maar is, in de grondtaal. Wie dat ook maar is. Wat er ook is gepasseerd in ons leven. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want deze Jezus, die hier op de oever staat te wachten op zijn discipelen, is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. En we zijn nog niet klaar met de preek, want we gaan nog heel wat met de Heer Jezus beleven. Deze discipelen zijn inmiddels zover dat ze de Heere hebben herkend. Petrus, ja, die is de ploeg al vooruit. Die gaat op eigen houtje naar Jezus toe en de anderen volgen. Ze brengen dat schip veilig aan land. Maar Petrus is als eerste. Hij heeft zijn meester herkend. De discipelen hebben hem herkend. En nu is het voor ons allemaal nodig dat wij die kennis ook mogen hebben. En laat ons daar niet lang mee wachten. De Heere laat zich kennen zoals hij zich vanuit de schrift openbaart. En wat is hij ook vanmiddag nabij ons, nietwaar? Wij hoeven niet in de hemel op te klimmen. En wij hoeven niet in de afgrond neer te dalen. Nabij u is hij. Door zijn woord in uw mond en in uw hart. En dat kennen, dat is een wederzijds kennen. De Heer Jezus laat zich kennen. En wij mogen hem kennen. Dat is een kennis met het hart. Ik heb het voorrecht gehad om college te lopen bij professor Quispel. En die heeft het ons echt op het hart gedrukt. Dan zei die broeders, als u spreekt over de Heer Jezus Christus, dan moet u zeggen dat de kennis van hem noodzakelijk is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En dan noemde hij die zaligmakende kennis de kennissen. Om aan te geven dat dat een andere kennis is dan de verstandelijke kennis. Dat is de kennis die je zou kunnen vertalen met gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus, de gelovige gemeenschap. En we zullen straks horen hoe dat hier gestalte krijgt. En hoe dat ook hier en nu nog gestalte krijgt. In deze gemeente. In Schiedam. Die kennis. Die is vanaf de eeuwigheid al werkzaam. In Jeremia 1 lees ik als het gaat over de roeping van Jeremia. Eer ik u in de baarmoeder formeerde, heb ik u gekend. En dat wordt dan in de tijd uitgewerkt door de kracht van woord en geest. En waar die kennis eenmaal geschonken is door de Heere aan u en aan mij, daar gaat die kennis nooit meer weg. Het is kennen en gekend zijn van de eeuwigheid af. Petrus duikt het water in en is als eerst op het droge. En dan ziet hij een kolenvuur liggen, brandend, met daarop gebakken vis en geroosterd brood. Wat moet dat wakker gemaakt hebben bij Petrus? Ja, natuurlijk. Wonderlijk dat daar gebakken vis ligt. Maar dat kolenvuur, dat herinnert hem aan het moment dat hij in de zaal van Caiaphas was. Daar was het koud. En er was een kolenvuur gemaakt. En daar stonden de dienaren en dienstknechten van Caiaphas omheen. En Petrus stond erbij. En die heeft daar gezien en gehoord hoe zijn Here daar bespot is geworden. Geslagen, gehoond, bespuwd zelfs. En dan wordt hij herkend. Jij hoort er ook bij. En dan verloogt hij hem tot 3 maal toe. En de Heer Jezus heeft het gehoord. De Heer Jezus heeft hem ook aangekeken. Die blik vergeet hij nooit meer. En dat verschrikkelijke moment van die haan die kraaide. Om nooit meer te vergeten. En dan hier een kolenvuur. En de meester erbij. De Heere erbij. Dan volgen de andere discipelen. En die zien ook dat kolenvuur. En die ruiken ook die heerlijke gebakken vis. En het geroosterde brood. Wat zal dat heerlijk geroken hebben? Het is door de Heer Jezus zelf bereid. En het is bereid om het straks uit te delen. Maar nog even geduld. Eerst die vis nog halen die jullie gevangen hebben. En dan weer Petrus. Die vliegt er naartoe. Hij is er als eerste bij. En ze zullen hem wel geholpen hebben. En als ze al die vissen uit het net gehaald hebben, tellen ze 153. Wat leert deze geschiedenis ons nou? Wel dat ze zonder Jezus niets kunnen doen. Vergeet niet dat Jezus gezegd had dat ze vissers van mensen zouden worden. En dat zou gebeuren als de Heilige Geest uitgestort zou worden op de Pinksterdag. Daar moest eerst nog de hemelvaart aan vooraf gaan en 10 dagen daarna zou de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvinden. En dan, ja, dan is dat heerlijke werk begonnen, vissers van mensen. En dan moet je eens kijken wat ze vangen. 3000 grote vissen. De grootste der zondaar. Die verantwoordelijk worden gesteld voor de dood van Christus. God heeft zijn zoon uitermate zeer verhoogd, zegt Petrus. En heeft hem een naam gegeven boven alle namen. En deze Jezus hebben jullie genomen en gekruisigd. En als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Doorstoken, staat er letterlijk. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Bekeert u. Koester andere gedachten over Jezus. Jullie hebben hem als een godslasteraar veroordeeld. En je mag nu horen hoe die Gods eigen lieve zoon is. Die nu een plaats heeft gekregen aan de rechterhand van de Vader. Betert u dan. Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus, als je dat hoort, tot vergeving van zonden. En ja, wat het gebeurt. 3000 vissen gevangen. Grote vis. En de dag erop, 2000 vissen gevangen. Grote vissen. En dan, ja, hier aan het meer konden ze nog geteld worden, 153. In Jeruzalem 3000, 2000. En dan vangen ze er zoveel dat de tel kwijt is. Dan lezen we menigten, beide van mannen en van vrouwen. En dan zitten er zelfs priesters in het net, gevangen door de liefde Gods die daar is, in Christus Jezus. Breng de vissen die je nu gevangen hebt. Ja, zo gaat het straks gebeuren in Jeruzalem. Ze worden allemaal bij de Heer Jezus gebracht om gewassen en gereinigd te worden door het bloed van Christus. Wat indrukwekkend, hè? Maar we zijn er nog niet. Want nu de vissen geteld zijn en de discipelen de geur van de gebraden vis ruiken en van het geroosterd brood. Ik zou haast zeggen, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Dan zegt Jezus, kom hier en gebruik met mij het middagmaal. En dat is voor allemaal bedoeld. Ook voor Petrus. En dan zie ik ze daar zitten. Rondom het kolenvuur. Met de visjes en het brood erop. En dan staat er zo'n bijzondere tekst. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u, want ze wisten dat het de Heere was. Nou, dat hebben we inmiddels vastgesteld met elkaar. Dat is een gelovig weten geweest. Gedreven door de liefde tot Jezus. En nu zijn ze daar. En nu zijn ze uitgenodigd. En ze weten dat het de Heer is. Maar ze durven niet te vragen, bent u de Heer? Maar dat gaan we nu ook begrijpen. Als je gelovig mag weten, gedreven door de liefde, dat de Heer bij je is. Dan ga je niet vragen, wie bent u? Dus ze durfden dat niet te vragen. Ze deden het ook niet. Het was niet nodig. En Jezus nodigt ze aan de maaltijd. En dan vervolgt het zo. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Tot nu toe stilte dus, hè? Want niemand durfde iets te vragen. Stilte. Dat is iets heel moeilijks voor ons in deze tijd waarin alles draait om onrust. Stilte, waar vind je nog stilte? Overal is lawaai. Wij horen nu de stilte in Gods huis. Als ik mijn stem niet laat horen, is hier die heerlijke stilte. Juist als de gemeente luistert, dan merk je zo dat er haast geen geluiden meer gemaakt worden. Er wordt niet meer gehoest, er wordt niet meer geritseld met snoeppapiertjes en weet ik wat meer. Nee, we zijn helemaal gericht op het woord. En we luisteren voor onze ziel. Of er teerkost is voor op de levensweg. Of er voedsel is voor mijn ziel waarmee ik de week weer in kan. Stilte. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Dan zit je hier te luisteren. Zomaar stil te luisteren zoals Maria aan de voeten van Jezus zat. En waarvan Jezus zelf dan zegt, Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. En nu zitten ze daar. Als je het toch goed bekijkt, een kolenvuurtje als tafel, daarop die heerlijke gebraden vissen. Zij hebben hun visserskleren nog aan. Petrus zit erbij in een natte plunje. Misschien zijn ze nog wel bezweet van het sjouwen met dat net, met die 153 grote vissen. Maar oh, wat is het heerlijk. Ik ben nou aan het denken aan het heiligavondmaal. Dan nodigt hij ook, hier nodigt hij tot het middagmaal. En de discipelen komen en ze zitten daar rondom het kolenvuur te wachten op wat er komt. En zo gaat het ook aan het avondmaal. De meester nodigt toch. U herkent die roep van hem allemaal. De meester is daar. En hij roept u. En als je die stem mag horen, dan kom je naar zijn tafel. En dan ga je stil bij de Heer Jezus zitten. En dan wacht je maar totdat je het hoort. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt. Eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken werd. Tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En dan dat gebaar. Neemt. Eet. Dat is wat hier gebeurt. Neemt. Eet. Wat zal dit gesmaakt hebben? Want hier gaat het om de gemeenschap. Het gaat niet om dat gebakken visje of dat geroosterde brood. Natuurlijk, dat heeft gesmaakt als nooit tevoren. Maar de gemeenschap met hem. En dan ook die gemeenschap met elkaar. Dat mag toch ook aan zijn tafel hier beleefd worden. De gemeenschap met Christus. Dat wordt ook gezegd, het brood wat wij breken is de gemeenschap. En zo ook als het gaat over de wijn. Dat is hier niet bij. Maar aan zijn tafel wel. En bedenk dan, en dat maakt deze maaltijd ook zo bijzonder, dat dit de laatste maaltijd is die Jezus met zijn kerk houdt hier. Die andere maaltijd was in de nacht waarin hij verraden werd. Toen Judas hem heeft verraden, toen Petrus hem heeft verloochend, toen de discipelen hem allemaal hebben verlaten. Dat was die maaltijd. Waarvan wij lezen, ik heb zeer begeerd het Pascha met u te houden. En hier liep het op uit. En uiteindelijk zijn ze allemaal gevlucht. Is ook het woord van de profeet Zacharia in vervulling gegaan. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Kijk eens wat hier gebeurt. Daar zitten de kleintjes. Opgezocht, door zijn hand samengebracht. En nu genieten van hun Here, van hun opgestane zaligmaker. Wat een moment moet dit toch geweest zijn. Toen ik deze preek maakte, was net die Spaanse koning en zijn vrouw hier. En er was een geweldige maaltijd aangericht natuurlijk. Mensen in de meest mooie kleding daar naartoe. Dat is een festijn geweest. Ik heb nog ergens gelezen wat ze gegeten hebben ook. En dan zie ik hier. Mijn Heer. Mijn Heiland. Mijn zaligmaker. Mijn koning. De koning der koningen. De Heere der Heren. God uit God, licht uit licht, van hetzelfde wezen met de Vader, hier met zijn kerk samen. Hier wordt het heil genoten, heil genot. Dat zingen we ook, hoe lieflijk, hoe vol heil genot. Dat ervaren. Het geeft de ziel weer vleugels. Dan kunnen we weer verder. Dan zijn we gesterkt door de kracht van woord en geest. Kom herwaarts en eet het middagmaal. En ze deden het. En nou even, dan gaan we eindigen. Hoe komt het nou dat het allemaal zo is afgelopen? Zeker, dat mag duidelijk zijn. Jezus heeft het allemaal geregisseerd. Buiten twijfel. Maar daar is toch een heel bijzonder moment. En dat is het moment dat ze met dat scheepje naar de wal komen varen. En ze echt naar huis willen. Dat Jezus zegt, werp je net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden. Dat is het bevel geweest van de Heere der Heren. Ze wisten het niet eens dat het het bevel van de Heere der Heren was. Want ze kenden hem niet. En toch hebben ze het gedaan. En kijk eens waar dit op uitgelopen is. Die zoete gemeenschap hier. Met hem te proeven en te smaken. Wat ons dit leren wil, is dat de zaligheid is gelegen in de gehoorzaamheid aan het woord. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. Ik hoop dat u me begrijpt als ik zeg, waar ontvangt u, waar ontvang jij nou de kracht vandaan om te leven met de Heere? Waar ontvang je de lust vandaan om te leven met de Heere? Dat is door de gehoorzaamheid aan het woord. Door acht te geven op het woord dat door hem gesproken wordt. En wanneer andere dingen ons leven gaan doortrekken, dan gaan we steeds verder van dat woord vandaan. En dan raken we ook steeds verder van de Heer Jezus vandaan. Daarom, kijk eens waar deze discipelen tenslotte terecht zijn gekomen. In de gemeenschap met Jezus. Omdat ze geluisterd hebben naar zijn woord. Zij waren er goed mee. En wij, God weet het, we leggen de preek dan ook met een gerust hart in zijn hand. Want het woord zal nooit ledig tot hem weerkeren, maar het zal doen hetgeen hem behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe hij het zendt. Amen. Laat dit het antwoord zijn op de prediking. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Laat ons danken en bidden. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. O Heere, wat een heerlijk einde aan deze geschiedenis. Uw kerk, uw gemeente, uw bruid, uw kinderen, verenigd rondom een kolenvuur met vers gebakken vis en geroosterd brood. En dan uit de handen van de Heere Jezus dat ontvangen. Uit doorboorde handen. Hij die zich dood geliefd heeft aan het vloekhout der schande. Om de gemeenschap met zijn kerk te kunnen oefenen. Daartoe zelfs ook het heilig avondmaal heeft ingesteld. Opdat we niet alleen zouden eten onder de verkondiging van het evangeliewoord, maar ook tastbaar en proevend de goedheid van u, de liefde van u zullen mogen ervaren. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En dat samen te delen, door de kracht van datzelfde woord, door de kracht van datzelfde sacrament. Heere, dank voor wat u gegeven hebt. Verzoen het tekort wat er is geweest in spreken en in luisteren. En dank dat we hier mochten zijn vanmiddag, Heere, in uw huis. In de stilte van uw huis. En wat kan dat aangenaam zijn? Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotsteen wezen. Bedenk aan hen die niet in uw huis waren. Misschien door ziekte en ouderdom niet meer in staat. En toch met ons verbonden. Opdat ook zij de zegen van uw woord mogen ervaren. We bidden u voor de alleengaande. Voor de weduwe, de weduwnaren. De wezen onder ons. Zij die moeite en zorg hebben in het leven. Maar ook bidden we u voor hen die verblijd mogen zijn in u, zoals we daar ook over hebben gesproken. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vind. O, geef dat we dat ook mogen doorgeven aan onze naasten. Wat het betekent om tot uw dienst en lof bereid te zijn. Wat is dat ook nodig voor het evangelisatiewerk dat hier mag gebeuren in de stad. Dat we in alle bescheidenheid, maar toch in alle overtuiging, onze naasten, die niet van de Heere willen weten, of niet van de Heere kunnen weten, omdat ze er nooit mee grootgebracht zijn, met die ene naam in kennis mogen stellen, onder de hemel, onder de mensen gegeven, tot zaligheid. Diezelfde naam, waardoor wij allemaal zalig moeten worden. Heere, zegen deze gemeente. Jong en oud. Wat heerlijk om ook hier nog zoveel jongeren te zien in de stad. Kinderen ook. De toekomst van uw kerk. Misschien zijn er wel onder ons die zich geroepen weten tot het ambt van dienaar des woords. Er zijn er zoveel nodig om dat evangelie uit te dragen. Heer, als die roeping in ons hart gevonden wordt, dat we dan, we hebben het gehoord in gehoorzaamheid, daarin onze weg zullen gaan. Het is eerst als God die krachtig heeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Bedenk uw kerk, wereldwijd, alle werk van zending en evangelisatie. Ten slotte leggen wij ook de dienaar die u hier gesteld hebt neer aan de troon van uw genade. Samen met allen die om hem heen staan. Ook de broeders van de kerkraad. En allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Koster, organisten, wees ze allen nabij, Heere. En geef dat er ook iets verstaan mag worden van de boodschap die vanmiddag is uitgegaan. Gedenk uw bondsvolk Israël, de beminden om der vaderen wil, in ontzettend moeilijke toestand. Maar het is uw oogappel. U zult ze bewaren in uw belofte. O, wil ook. Denk aan al die mensen die onschuldig lijden in die vreselijke conflicten die zich in deze wereld afspelen. Wij danken u dat we nog in vrede mogen leven. Wil ons gebed horen en onze dank aannemen om de verdiensten van de Heere Jezus uit genade. Amen. Wij gaan tenslotte nog zingen van Psalm 36, de versen 2 en 3. Psalm 36, vers 2 en 3. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.